Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heet ik u allen hartelijk welkom in de kerk. Dat welkom geldt natuurlijk ook aan iedereen die... Vanmorgen gaat voor dominee van der A uit Waalwijk en vanmiddag hopen we dominee van Pelt uit Rotterdam te ontmoeten. In onze voorbeden denken we aan familie van Helden, Hopklaven 5, Hendrik Ido Ambacht. Afgelopen dinsdag is na een langdurig ziekbed de vader van Helene overleden. Denk aan broeder Kreukniet, prins Mauritsstraat 20. Afgelopen week is bijzonder spannend geweest voor hem en zijn familie. Zelfs zo spannend dat er gevreesd werd voor zijn leven. Maandag is hij met spoed naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam overgebracht. En hij heeft daar een nieuwe hartklep gekregen. Gelukkig gaat het nu beter met hem. We willen de Heer danken dat hij broeder Kreukniet heeft gespaard en we bidden ook om verder herstel. We denken ook aan het gezin van onze kerkelijk werker. Begin vorige week moesten Hans en Miranda met hun zoontje Nathan naar de spoedeisende hulp omdat hij het zo benauwd had. Het had waarschijnlijk te maken met een virus op zijn luchtwegen. We denken ook aan Arjan en Connie de Wit. Afgelopen week is Connie opgenomen in de fontein in Borsenduin. Er zijn zorgen, maar zoals Arjan zojuist vertelde, er is ook dankbaarheid vanwege nieuwe uitzichten. Gert-Jan Anker heeft het beroep aangenomen dat hervormde gemeente Oldgersplaat op hem heeft uitgebracht. We feliciteren hem met deze stap en wensen hem en zijn gezin God zegen toe in hun nieuwe woonplaats en nieuwe werkring. Overigens zult u hen voorlopig nog wel tegenkomen, want begin juli zal de bevestiging plaatsvinden. Wat betreft de verkiezingen, afgelopen week hebben de broeders die verkozen waren hun beslissing kenbaar gemaakt. André Bakker, André Boelaars, Jan-Wilmer Kolkert, Marco Mol, Maarten Vink en Albert van Wendel de Joden hebben hun verkiezing aanvaard. René Los, Gert-Jan Nijsink en Wim Streumeijer hebben hun verkiezing niet aangenomen. We zijn dankbaar dat de 6 genoemde broeders ja hebben gezegd en wensen hen van harte God zegen toe op hun beslissing. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een van deze broeders kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk 5 dagen na nu schriftelijk en ondertekend bij de kerkraad te worden ingediend. We bidden ook voor de 3 broeders die hebben bedankt. Ook zij hebben hun verkiezing biddend overwogen en hun beslissing voor Gods aangezicht genomen. De eerste collecte is bestemd voor het werelddiaconaat, project 1027. En de tweede voor het kerkbeheer. Bij de uitgang vindt u de collecteblokken voor het badhuis en de zendingsbussen. Tot zover de afkondigingen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe. En we gaan nu lied 486 uit Weerklank zingen.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Die eeuwig leeft en regeert en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, zij en vrede, barmhartigheid en troost van God de Vader die zondaren aanneemt. Van Jezus Christus, de Zoon die het verlorene zoekt. En van de Heilige Geest die het verdorvene nieuw maakt. Amen. We zullen straks lezen uit Matthäus 4 dat Jezus begon te preken: bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Die woorden zullen we overdenken in deze dienst. In de liedkeus komt u dat ook weer tegen. Voor de preek het accent op bekering, na de preek het accent op koninkrijk en koningschap. We zingen nu Psalm 33 en daarvan de versen 2 en 7. 33, 2 en 7. Wij horen de geboden van God uit Leviticus 19 en Romeinen 13. Wij buigen hoofd en hart voor God in ootmoed en in dankbare gehoorzaamheid aan zijn geboden. Ons antwoord is Psalm 51, de versen 6 en 7. De zondaar zal zich tot u bekeren. 51, 6 en 7. Hoort het gebod van uw God, heilig moet u zijn, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en voor zijn vader, en mijn sabbat dan ook in acht nemen. Ik ben de Heer, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken, want ik ben de Heer, uw God. U steelt niet, u liegt niet. U bedriegt uw naaste niet. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam, en zo de naam van uw God ontheiligen, want ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner zal niet de nacht bij u overblijven tot aan de morgen. Een dove vloek je niet. En voor een blinde leg je geen struikelblok neer. U moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor een arme en een aanzienlijke ook niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lastenpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan, want ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. Maar u neemt geen wraak. U koestert geen wrok tegen uw volksgenoten. U hebt uw naaste lief als uzelf. En daarover schrijft de apostel Paulus aan de gemeente in Rome: wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit: u zult geen overspel plegen. U zult niet doden. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis geven. U zult niet begeren. Ja, welk ander gebod er ook maar is, het wordt samengevat in het woord: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En die liefde doet de naaste geen kwaad. En daarom is de liefde de vervulling van de wet. Amen. Wij bidden om de Heilige Geest in de bediening van zijn woord. Trouw en machtig God in de hemel, wij bezongen en bezingen u als het eeuwig licht. En zo roepen we u ook nu aan in ons gebed, als het licht dat in de duisternis heeft geschenen, het licht dat wij nodig hebben. En laat bij het rijzen van het morgenlicht deze dag het ons een teken zijn dat u over ons leven telkens weer opgaat, uit de duister naar het licht. Dat u het bent die niet ophoudt in uw goedheid ons te zoeken, te zien, te zegenen. Dat uw licht ook ons verlicht, want wij redden het niet met onze lichten en lichtjes, met ons verlichte denken, met onze verlichte geesten, met onze verlichte tijden. Wij gaan ermee verloren. Vergeef ons onze zonden. En vernieuw gij ons, o eeuwig licht, en maak dat wij door uw geest, door u, o Heilige Geest, verlicht worden om werkelijk te zien, te horen wat u de gemeente zegt, wat u ons zegt, ja voor ieder persoonlijk wat u mij zegt. Dat de oude woorden levende woorden zijn. Van u, o Geest, beleidt de kerk dat u levend maakt. Doe dat ook vanmorgen opnieuw. Verlevendig uw gemeente en geef haar uw licht. Niet alleen hier uit uw woord, in de preek, in het lied, in het spel, in het zingen, in het luisteren, in het denken, in het laten. Maar ook bij hen die meeluisteren, meezien, dat uw licht ons leidt en dat wij in dat licht het licht zien, zoals Israël zingt. Ten zegen, om Jezus wil. Amen. Matthäus 4. Jezus is in de woestijn geweest, aangevochten door de duivel zelf. En dan hoort hij dat Johannes, de doper, zijn voorloper, zijn wegbereider, gevangen is gezet door Herodes. En dan lezen we het volgende. Matthäus 4, vanaf vers 12. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei, land Zebulon en land Naphtali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Zij wierpen het net in de zee, het waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en hij zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer. Ze waren in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl ze hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. Ze lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in een synagoog en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En ze brachten bij hem alle die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En die door demonen bezeten waren, maanzieken, verlamden. En hij genas hen. Grote menigten volgden hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Zalig die het woord van God horen en bewaren. Tot voor de verkondiging is dus: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Vers 17 uit het gelezen gedeelte. Eerst zingen wij, nadat u uw gaven hebt kunnen geven, met het gebed des Heren om de komst van het koninkrijk en de lof van dat koninkrijk. Dat is gezang 5 en dan zingen we versen 3, 5 en 9. Gezang 5, 3, 5 en 9. Thank you. Hij heerst zover de heidenen wonen tot hem bekeerd. Psalm 22, vers 14 en ook vers 16, opnieuw over het licht, zingen we in antwoord op de verkondiging zonder dat ik het dan aankondig. 22, 14 en 16. Gemeente, geliefden in de Heer Jezus Christus. Jezus' eerste preek, zo zou je het wel kunnen noemen. Van toen af begon hij te prediken. En aan die preek is in de eerste plaats eigenlijk helemaal niks nieuws. U weet, nergens wordt zoveel geleend, nergens wordt zoveel overgenomen, om misschien niet te zeggen geplagieerd, als in preken. Wie denkt dat hij na 2000 jaar nog wat nieuws verzint en wat anders weet. Zo leerden wij al van professor de Knijf, ik hoor het hem nog zeggen, die moet ernstig bij zichzelf te raden of het wel klopt. Niet dat er niks nieuws is en geen nieuwe schatten zijn, natuurlijk niet. Maar wij voegen ons in de lijn van de schrift, van de predikers, van de kerk, van zijn geschiedenis. En Jezus doet niet anders. Want als hij zegt, bekeert u, zijn eerste preek, zo is het begonnen, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, dan neemt hij eigenlijk de preek van zijn voorloper Johannes de Doper letterlijk over. Letterlijk. Tot in de woordkeus toe. Hij zegt exact hetzelfde als de doper. En had de doper het van zichzelf? Nee. Want die stond in de lijn van de profeten van Israël, die steeds tegen Israël zeiden, keer naar uw God, keer terug naar uw God, en laat die afgoden, wie en wat en waar ze ook zijn, toch zitten. Met andere woorden, Jezus voegt zich in de lijn van Israël, de traditie, met zijn preek naar de mensen in Galilea, om zich te bekeren, omdat het koninkrijk der hemelen er aankomt. Niks nieuws. Wie nog dacht dat Jezus, ik woon en werk in het Brabantse bijna, nou, wie nog dacht dat Jezus daar de lieve Heer was, hij voegt zich in de ernst van Johannes de Doper. Want dat is de tweede vooropmerking die ik wil maken. Deze. Waarom is bekering zo'n zwaar geladen woord? Althans, ik denk dat dat voor velen nog zo is. Bekering als een geladen woord. Bekeerde mensen als gezag, uitdrukking. Geboren en getogen in de Alblasse Waard, kennen we de verhalen. Hebben we ze nog meegemaakt bij grootvader. Van mensen die met gezag spraken, bekeerde mensen. En dat gaf het woord bekering en de bekering toch wel een lading. Dat zal u in Zwijndrecht ook niet vreemd zijn. In de traditie. In de lijnen. Hoe komt dat toch? Dat zo'n woord zo zwaar kan vallen. Ik denk dat dat alles te maken heeft met het geschetste relief waarin deze eerste preek valt, namelijk overgenomen van Johannes de Doper. Bekering heeft altijd een soort donkere achtergrond. Als namelijk Jezus de woorden van Johannes de Doper overneemt en hij zich voegt in die lijn, dan weet dat volk ook wel, Johannes de Doper, die nu gevangen zit, omdat hij misschien iets te direct was tegen Herodes, omdat hij misschien iets te scherp was over zijn praktijken, zijn huwelijkspraktijken, noem maar op. Omdat die Johannes de Doper, die zei, bekeert u, want de bijl ligt aan de wortel van de boom. Er gaat gehakt worden. Er komt een oordeel aan. En waar gehakt wordt, daar vallen spaanders. Bekeert u, en of het dan inderdaad een Herodes was, een man, een koning, of een eenvoudige mens uit het volk, Of een oprechte farizeer, trouw en precies naar het gebod, bekeert u, wie dan ook. Want de bij ligt aan de wortel van de boom van Israël. Dat relief, hè? Weg van dat donkere, weg van het oordeel, weg van het duister. Dat is wat meeklinkt in de roep om bekering. Dat is wat opklinkt als het over bekering gaat. Maar waarom zou je je bekeren? Als de wereld van duisternis niet weet en Israël de duisternis niet doorheeft. Waarom zou je je bekeren als je leven op orde is, als je keurig je ding doet, als je zelfs in mate blij, gelukkig, vrolijk door het leven mag gaan met liefde en licht om je heen? Waarom zou je je bekeren? En waarvan dan? Nou, in dat relief van Johannes de Doper is dat het oordeel dat komt. De koning die komt. Israëls koning die komt, zeker. Maar hoe zit dat met u? Met mij? Met een gemiddeld genomen, daar mag ik toch van uitgaan, keurig kerkmens. Met een kind op de christelijke school, jongeren die proberen bij te blijven en ze zitten hier fijn, mooi om te zien. Met gezinnen die hun best doen om christelijke opvoeding gestalte te geven. Met een kerk die zichzelf serieus wil nemen en wil dienen in deze Zwijndrechtse samenleving. Waarom zou u zich bekeren? Ja, zegt dan onze lieve Heidelberger, dat is iets van doodgaan, afsterven aan die oude mens. Altijd weer die zonde, altijd weer die zonde, altijd weer die schuld, nog een keer schuld. Zeker. Maar hebt u er last van? Zitten we ermee? En zou er één ziel zijn die door de prediking van het oordeel, de hel, zich bekeert? We noemen hem vaak met ere. Meneer Jan Calvijn zei nee. Uit angst en ellende, uit de prediking van die hel, zal geen mens zich bekeren en omkeren. Wat dan wel? Waar moet u achteraan? Waar moet ik achteraan? Waarom zou ik dat doen? Dat was de dringende vraag. Het appel van deze woorden. Waarom? Omdat er een koninkrijk komt. Het koninkrijk der hemelen. Omdat het koninkrijk van God nadert. Daar komen wij niet naartoe. Maar dat koninkrijk komt naar ons toe. Daar klimmen wij niet naar op, maar het daalt uit de hoge hemel neer. Het licht is gaan schijnen in dat kind, is geopenbaard in die man, Epifanie, is zichtbaar geworden. Het koninkrijk komt naar je toe. Welk koninkrijk? Wel, dat koninkrijk, ik zal er aan het slot nog kort wat van zeggen, van heil, van heelheid, van recht, van vrede, waar de mensen leven mogen, niet verlamd zijn, niet blind zijn, niet bezeten zijn, niet bezet zijn. Nou, dat rijk waarin het goed leven is, dat rijk waarin koning Jezus heerst en alle ellende weg is. Dat komt naar je toe. Daarom zul je je bekeren. Mag ik het iets preciezer zeggen? Daarheen zul je je bekeren. Want bekering wil hier niet zeggen dat wij weg uit dat relief moeten. Zou het u lukken? Om het kwaad te overwinnen? Dat doet een ander. En we doen hooguit een handje mee. In vredesmissies. In recht. In oorlogstribunalen. Hooguit. En dat moet, en dat is goed. Maar dat kwaad wint hij. Nee, bekering is dat je je naar het
licht keert. Dat je er anders naar gaat kijken. Dat je je niet blind staart op die bijl die hakt en zijn spaanders. Dat je niet blind staart op de machten en krachten, de oversten van deze wereld. De Satan zelf, Jezus heeft hem net in persona ontmoet. Die wij niet aankunnen en waar je moedeloos en hopeloos van achterblijft en kunt denken, dat wordt nooit niks. Nooit wat dus, bedoel ik. Nee, bekering wil zeggen, keer je nou naar het licht. Het zegt hier niet dat jij de strijd aangaat en je wel eens even zal winnen. Je vuisten laten zien, voordat je het weet lig je onder. Het zegt hier ook niet dat wij dat kwaad overwinnen. Nee, de strijd in Jezus' naam. De strijd in zijn kracht, in zijn naam. Dat is onze roeping. En bekering wil dan concreet zeggen dat je je laat leiden door dat licht van koning Jezus. Dat je elke dag, om zo te zeggen, bereid bent om naar hem te luisteren. Elke dag hem zoekt. Elke dag met al dat kwaad, groot en klein. Machtig en al zo sluipend in de boezem achter je borstkas. Zeker, dat we daar naar het licht kijken. Hoe dat gaat, opnieuw, dan kunnen we zomaar een machtig, waar en zwaar dogmatisch antwoord geven. En in de doordenking kan dat best eens goed en fijn zijn, maar wat kunnen we ermee? Hoe gaat die bekering nou? Hoe moet die bekering nou? En wie kan dat? Wie begint er nou aan? Ik heb altijd onthouden wat Wijlen mijn grootvader zei, afkomstig uit vrije hervormde kringen. Wij zouden vandaag de dag misschien zeggen, oud-gereformeerd, bekend met het gezelschapsleven. Bekering, jongen, gewoon doen. Dan kom je er wel achter. Niks, geen zwaarigheid, dat kan niet en dat luk je niet en dat zal je niet. Klanken die ook wel werden gehoord. Begin er nou maar aan. Gewoon doen. Ik heb dat altijd onthouden. Bekering is iets om gewoon te doen. Want misschien is een van de grootste listen wel dat je er niet aan zou beginnen. En dat je er niet aan zou kunnen beginnen. Gewoon doen. Hoe? Nou, ik zei al, wat bepaalt uw gedachten? Wat bepaalt je daden? Wat maakt nou dat je de dag begint? Wat leidt u door de dag? Of dat nu een zondag is, of dat nu een maandag is, of dat nou een zaterdag is. Waar begin je mee? Nederlands Bijbelgenootschap heeft een prachtige nieuwe app, Mijn Bijbel, gratis. Met een dagtekst voor elk begin. Kun je zo downloaden, kun je zo beginnen. Van de herziene Statenvertaling tot de Bijbel in gewone taal. Je kunt het krijgen zo je het hebben wilt. Maar een tekst. Dat je je beentjes je bed uitslingert. En dat je zegt, ja, daar wil ik mij door laten leiden. Daar wil ik mijn gedachten door laten bepalen. Dat je, om zo te zeggen, je mindset, om eens een modern woord te gebruiken, richt op Jezus. Dat je je laat leiden, bekering, door het licht dat in de duisternis heeft geschenen en in Galilea is opgegaan. En dat je niet op voorhand zegt met de dichter Nijhoff, hij ziet een nieuwe dag van moeheid komen en zucht weer. Een dag. Laat je leiden. Laat je wijden. Laat je, om zo te zeggen, verlichten. Bekering begint daar. Waar je je gedachten, waar je je gevoelens en waar je dus ook je daden daarop wil afstemmen en daarop wil richten. En ga zo de dag maar na. Ga zo de dag maar door. We hebben een tijdje gehad, dan was het heel populair om een armbandje te hebben onder jongeren dan, christelijke jongeren van WWJD. What would Jesus do? Nou, zo eenvoudig werkt het niet altijd, maar een zuivere gedachte. Niet dat wij Jezus na hoeven doen, kunnen doen, maar wel dat je je laat leiden, inspireren. Wat zou de Heer Jezus gedaan, gedacht hebben? En dat geldt kinderen, dat geldt jongeren, maar dat geldt ook grote mensen. Met die conflicten op de werkvloer. Met die problemen in de familie. Met die ruzies. Of ze nou politiek zijn of economisch bedrijfsmatig. What would Jesus do? Bekering wil dan concreet zeggen, helpt het mij om me af te vragen wat Jezus zou doen? Of de zoveelste puber die in mijn klas bij wijze van spreken het bloed onder mijn nagels vandaan haalt. En dat ik denk, nou is het afgelopen. What would Jesus do? De pedagogiek van hem. Dat zijn zinnige, dat zijn bekerende, dat zijn bekeringsgedachten. Nou, dat mogen we doen in de oproep, in het appel wat Jezus hier doet. Met dat donker relief. Wij overwinnen de zonde niet en het kwaad. Dat zal hij doen. Maar weg daarvan. Keer u af, keer u om. Jezus, het koninkrijk der hemelen, de koning van de hemelen, dat we hem in het oog, in het hart en met ter daad hebben. Dat wil heel concreet een gevolg zijn van deze roep om bekering. En wie hebben dat dan nodig? Dat is wel opmerkelijk. Want zou het louter de duisternis zijn, een louter, bij wijze van spreken, die zich aan God nog gebod stoort, of alleen hen treffen die inderdaad alles doen of gedaan hebben wat God verboden heeft, letterlijk, ja, dan wordt de weg van de bekeerde mensen wel heel smal, maar ook heel beperkt. Daarom heb ik doorgelezen. Als het appel van de bekering uitgaat in Galilea, wie gaat dat dan treffen? Mag ik het zo zeggen, eenvoudige mensen. Gewone mensen. De gewone Nederlander. Moet je vandaag mee uitkijken met zo'n uitdrukking, maar toch. De man die niet hoog opvalt of diep neergaat en daardoor opvalt. Maar de man en vrouw, het jongen, de jongen, het meisje. Die zijn weg gaat en zijn werk doet en zijn dingen heeft. Die gewone Nederlander, hoe ik daarop kom, wel, Jezus trekt uitdrukkelijk naar Galilea. Uitdrukkelijk. Het noorden van Israël, het gebied van Zebulon, Naphtali aan de weg. Capernaum. Dat is een gebied van een hardwerkend, gewoon gemiddeld, gelovig volkje. Waar ze ook nog een beetje multiculti doen. Dat wil dit zeggen, zelden zijn zoveel in de archeologie tempels aangetroffen van niet-inheemse geloven. Wilde je in Capernaum, dat op het snijpunt ligt van de weg naar de zee en de weg naar Noord-Zuid, waar de karavanen van handel langskwamen, vandaar de belastingkantoren, wilde je de god Mithras dienen, populair in die tijd, prima. Wilde je liever een Romeins godje hebben? Kon ook allemaal. Of iets uit de Griekse Olympos? Allemaal mogelijk. Zelden zoveel tempels, zelden zoveel religie aangetroffen als in dat Capernaum. Zelden ook zoveel hardwerkende, handelende mensen van het bankwezen en belastingwezen dan ook daar. En daar, uitgerekend daar, gaat Jezus even langs? Nee. Ik lees in Lucas 4 dat hij er gaat wonen. Hij kiest er domicilie. Hij is christen juist in die samenleving. Met zijn vele mogelijkheden, met zijn vele kanten. En juist daar roept hij, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen komt eraan. Denk aan de koning. Denk aan de vrede, de gerechtigheid. Denk, ingevuld, aan mij, uw Messias. En dat laat hij zien in de tekenen van dat koninkrijk van genezing, van heling, van woorden wijs en liefdevol. Jezus gaat daar werken. Met andere woorden, die gewone man, die multiculti-samenleving, die hardwerkende, eerlijk zijn brood verdienende samenleving, heeft bekering nodig, of ze het nou weet of niet. Of ze het nou door heeft of niet. Maar die heeft het nodig dat je aan het licht denkt. Blijkbaar, en ja, zo is het, denken mensen niet vanzelf en uit zichzelf aan het licht. Maar inderdaad, doen ze hun ding, werken ze hard, proberen ze vooruit te komen. Maar waarvoor? Waar naartoe? Dan heb je alles. De beroemde crisis van de 40er, 50er. Dan is het je geluk met je huisje, boompje, beestje. En dan? Wat dan? Jezus zegt tot allen, bekeert u, keer je naar het licht. Laat je leiden door het licht. En kom niet om in het duister. Blijf niet achter in de schemer. Maar kom in het licht van het koninkrijk. Juist jij. Juist ik. Juist wij. Zeker ook in de kerk, mensen. Want zou een element van bekering en de moeizaamheid ervan ook dit kunnen zijn? Dat we soms echt niet weten waarvan dan. Een persoonlijk voorbeeld. Misschien wat ouderwets gedateerd, maar in mijn jonge jaren op de koffiebar had je de film Het Kruis in de Asfaltjungle met Nicky Cruz. Een bendeleider die alles deed wat God verbood. Maar, o wonder, hij werd krachtdadig gegrepen, bekeerd. En u raadt het, hij eindigde als prediker, evangelist in de asfaltjungle van de stad in Amerika. En hij ging vertellen hoe het wel kon en wel moest. Ik keek daarnaar en had dan soms het gevoel, ja, zo'n krachtdadig iets ken ik niet. Je kon om zo te zeggen een jaloezie hebben om te denken, dat is echt. Maar heb ik het? Ben ik het? De meeste kerkmensen heten geen Nicky Cruz, gelukkig. En hebben niet gedaan al wat God verboden heeft in zijn gebod. Ja, geestelijk wel, zeker. Tuurlijk, kunnen we ook een preek over houden. Maar niet à la meneer Cruz. Niet à la, nou vul maar in, wie dan ook en wat dan ook. En toch heb je bekering nodig. En toch heb je dat licht nodig. Want in je duisternis is geen leven en zou je omkomen. Onder dat oordeel van God. Toch heb je dat nodig, dat je je leven laat verlichten. Oplichten. Pop up. Door hem. Want anders is het donker, zegt de Bijbel. En blijft het donker. Kom je erin om, heb je, om het met een profetisch woord te zeggen, geen dageraad. Alle mensen hebben dat nodig. En Jezus roept daarom eenvoudige mensen. Vissers, hardwerkend, eerlijk beroept, moeten zij zich bekeren. Ze doen al gewoon goed hun best in het leven. Ja, ook zij moeten zich bekeren achter Jezus aan. Ten slotte, daar heb ik iets gezegd schematisch over het appel van die preek. Het relief van de duister. Het uitnodigingsbeleid van de preek. Bekeer u, begin er nou aan. Kijk naar dat licht. Laat je in dat licht zetten. De gevolgen van deze preek zijn wel verstrekkend. In de eerste plaats wel voor de prediker zelf. Citeer maar weer een dichter, o horror. O horribilu dicte, verschrikkelijk gezegd. De mensen willen dit licht niet. Hoe is het mogelijk? Dan kun je oprecht verdrietig, verbaasd over zijn. Hoe is het nou mogelijk dat mensen gewoon niet geloven in dat licht, in Jezus? Doet dat nog pijn? Kan het nou toch? Maar het is wel waar. Het is wel waar. Omdat de mensen het niet geloven, slaan ze het licht weg. Dood. Vermoorden ze de koning der Joden. Jezus de Nazarener, koning van de Joden. Koninkrijk der hemelen, weg ermee. Dat kost de preek Jezus. Maar, kregen ze het licht daaronder? Zeer vroeg in de morgen bij het lichten van de dag, bleek het graf open. Jezus aan de achterkant eruit gegaan. En aan de voorkant verscheen hij. Het wordt Pasen. Hij leeft. Dat is de koning. Dat is zijn licht. Daar ga ik achteraan. U ook, hoop ik. Amen. Laten wij danken en bidden. Hemelse Vader, heb dank dat u het licht hebt ontstoken in onze duisternis. En dat dat licht, in het bijzonder Jezus Christus, gehoord, gekend, gezien mag worden. En dat hij komt, spoedig. Heer, heb dank dat we in dat licht gezet worden. Elke dag opnieuw waar uw woord open gaat. Waar de roep om uw geest klinkt. Waar uit liefde wordt geleefd en liefde wordt gegeven in uw naam. Heb dank dat u ons zo voorgaat. Wil bij ons zijn, want er is zoveel duisternis in ziekte en in angst, in twijfel en in aanvechting, in oorlog en geweld, in strijd, in een wedloop om het meeste, het beste, het hoogste. Vergeef het. En geef dat mensen leren delen. Geef dat we leren leven van uw licht en niet bij eigen licht. We zeggen u ook dank voor zoveel lichtende mensen en momenten om ons heen. Voor de kleine dingen die ons ineens opvallen en waarvan we zeggen mogen, u geeft ze. Voor al wat in ons leven goed gaat en wat u tot dankbaarheid aan ons verleent om het met anderen ook te delen. We willen onze voorbeden doen vanmorgen in het bijzonder voor de familie van Helden, waar de vader van Helene is heen gegaan. Wees ze nabij en geef ze uw licht, het licht van de opstanding, en geef ze uw troost, de troost in familie en mensen. Wij bidden u voor broeder Kreukniet. Na een spannende week, toch uitgeholpen, doorgeholpen. We danken u daarvoor. Maar wij bidden u, geef dat hij herstelt. Lichamelijk, geestelijk. Dat hij door al zijn angsten heen op u mag bouwen. En zo ook vertrouwen op dat wat mensen voor hem doen. Wij bidden u voor het gezin van de kerkelijk werker. Die met hun zoontje Nathan spoedeisende hulp nodig hadden. Wat ben je kwetsbaar, juist in je kinderen, nergens zo raakbaar, de papa's, de mama's, de opa's, de oma's, als in je kinderen. Zorg voor ze en berg ze in uw licht en geef dat de gezondheid hem niet verlaat, maar dat hij voorspoedig verder op mag groeien. We bidden nu voor Gert-Jan Anker, die de roep heeft gehoord om naar Oldgens Plaat te gaan. Wil hem als dienaar met zijn gezin daarin sterken en hem de genade geven om in Christus naam bekering te prediken omwille van het koninkrijk dat komt. Wij bidden nu voor de ambtsdragers, zowel wie namen genoemd zijn die het hebben mogen aanvaarden, als voor wie dat nu of nog niet kon gelden. U kent hun redenen van allen samen. Verbind ons in onze ambtelijke opdracht, maar ook in de opdracht om vooral trouw te zijn aan uw gemeente. Geef vrede op hun beslissing. Wij bidden u voor het werelddiaconaat, voor project 1027, waarvoor we onze gaven mogen geven. Dat de gaven zo goed zijn dat wij ons niet hoeven schamen. En dat anderen ermee geholpen zijn. Zo bidden we u ook voor de collecte bij de uitgang, het kerkbeheer, voor de zendingsbussen, voor het badhuis. Voor alles wat in goede zin gedaan mag worden en gedaan wordt in uw naam. We bidden u voor Arjan en Connie de Wit. Dankbaar dat aan de ene kant er hulp geboden kan worden in Bos en Duin. En dankbaar, omdat er zorgen zijn, maar ook momenten van uitredding, van licht en van herstel. Wees bij ze, geef ze nieuw uitzicht, nieuwe hoop en aanvaard ook hun dank. Zo leggen we elkaar in uw hand. Wilt u voor ons zorgen als gemeente? Te midden van deze samenleving. Te midden van hen die over ons gesteld zijn. En ook voor hen bidden wij. In ons land. Voor hen die getroffen zijn. In herinnering aan 1 februari. Misschien ook hier. Wees ze nabij. Die onder de ramp hebben geleden. Wees u zo ons nabij. En hoor onze gebeden. Als we een moment stil zijn voor u. Vader, Zoon en Heilige Geest, van u is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, van nu tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is Psalm 150. Looft hem na zo menig blijk van zijn heerlijk Koninkrijk. 150, 1 en 3. Ga heen in vrede, ga gezegend. En verhef daarvoor uw hart naar God. Ontvang zijn zegen voor u en die bij u horen ten zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn blijven met u allemaal. Amen.